oprichting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen het Psalm 61, de versen 3 en 4. Het derde en het vierde vers van de 61ste psalm. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Want uw goedheid die wij loven heeft van boven mijn gelofte en bede gehoord. Dat is het derde en daarna ook het vierde vers van Psalm 61. In gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de aloude apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in aansluiting op onze belijdenis het loflied uit Psalm 61 vers 7. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven uw majesteit. Psalm 61 vers 7 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Vanmiddag gaan we voor onze schriftlezing naar het Hooglied van Salomo. Vanmorgen lazen we het tweede hoofdstuk, vanmiddag het eerste. De schriftlezing is Hooglied 1.
Het Hooglied het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn, de oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij, dien mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geef mijn nardes zijn reuk. Mijn liefde is mij een bundelke mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefde is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, liefelijk. Ook groent onze bedsteden. De balken onzer huizen zijn cederen. Onze galerijen zijn cypressen. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu samen de Heere bidden. Wij bidden hem om zijn zegen in deze dienst. U bracht ons ook vanmiddag, Heere, weer samen hier in de kerk. U geeft het ons, en dat geldt een aantal van ons, dat we kunnen meeluisteren met de klanken die vanuit dit kerkgebouw tot ons komen. U vergunt het ons, Heere, wie we ook zijn en waar we ook zijn, om vanmiddag onder uw woord te zijn. Om daar te zijn waar u de kudde legert in de middag. Zo geldt het toch in letterlijke zin. Dat was de vraag van de bruid. Waar bent u? Waar kan ik u vinden? Waar brengt gij uw kudde heen? Opdat ook ik daar zal zijn waar uw kudde is. O mijn koning en mijn bruidegom, mijn herder en mijn bewaarder, waar bent u? Wij mogen het ook vragen, Heere. Wij mogen deze vraag vanmiddag aan u voorleggen. Zeg ons waar u de kudde legert. Maar tegelijkertijd mogen we vanuit het geheel van de schriften weten waar u dat doet. En waar u dat ook doet. En ook vanmiddag. Dan mogen we het, Heere, o met veel bescheidenheid en met ootmoed, maar toch vrijmoedig zeggen dat we het weten. Dat het namelijk daar is waar uw woord is en waar gij uw woord laat verkondigen. Daar wilt gij zijn. Daar waar de schriften opengelegd worden, Heere, waar u het doen wilt door uw geest. Vanmiddag hier op deze plaats en ongetwijfeld op talloos veel andere plaatsen. En we danken u ervoor, Heere, dat dat zo nog is. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar hebben we geen recht op. En de loop van de geschiedenis, Heere, heeft ontwikkelingen doen zien die niet zomaar rechtstreeks uitkomen bij deze dienst. Dat had ook geheel anders gekund. Maar in uw voorzienigheid geeft u het ons dat we er nog mogen zijn en dat we onder uw woord mogen zijn. En dat de dienst van het woord nog voortgang heeft met toch de bedoeling om de kudde te weiden. Om de kudde van de schapen, o Heere, te hoeden en te voeden. Om ze te leiden en ze te weiden. En ze te doen grazen in de weiden van uw kostelijk woord. Laat het zo ook mogen zijn, Heere. Er is aan onze kant zoveel wat dat in de weg staat. We hebben ons eigen boze hart ook vanmiddag weer meegebracht. En onze afdwalende gedachten en onze slaperigheid misschien. En allerlei andere dingen die onze aandacht zullen trekken alle kanten op. Behalve naar de klem en de knopen van uw woord. Maar het is uw bedoeling dat we gegrepen worden door het getuigenis dat vanmiddag klinkt. Want door middel van uw woord, Heere, wilt ge de kudde weiden. En wilt u voedsel geven en wilt u richting aangeven. En wilt u als de goede herder, o Heere, alles doen wat tot het leven en de zaligheid van uw kudde dient. Wij bidden u, Heere, of we ook heel persoonlijk tot de schapen van uw weide mogen behoren. Wij zijn wel vanmiddag onder uw woord en zijn wel daar waar de voetstappen van de herder liggen. Maar dat garandeert op zichzelf niet dat we tot de kudde behoren. Laat dat zo mogen zijn en zo niet. Heere, wilt u ervoor zorgen? Wilt u dat grote wonder in ons leven doen? Dat we, en dat kan in de natuur niet, maar dat we van bokken schapen worden. En dat we zulken zijn die bij u behoren, Heere. Die vallen onder uw trouwe zorg en die zich ook toevertrouwen laten. Wij bidden, Heere, om het wonder van uw genade. En als het in ons leven nog nooit plaatsvond, het wonder van de wedergeboorte, waardoor de dood afsterft en het leven leeft, en we uit u mogen ontvangen wat nodig is om u te dienen en te kennen. We zijn vanmiddag samengekomen, Heren, in een dienst die het stempel van het terugzien hebben mag. De zogenaamde nabetrachting. Het nadenken. Het ons betrokken weten bij dat wat vanmorgen gebeurde hier in ditzelfde kerkgebouw, waar de tafel, de dis van het verbond stond aangericht en waar ten diepste u de gastheer was. U riep om te komen, u de bruidegom, de gastheer, u die uw gasten welkom wilde heten. Want u hebt spijzen en u hebt drank en u hebt alles, Heren. alles wat dient, opdat we verder mogen gaan. Die tafel die u gegeven hebt voor uw gelovigen, voor degenen die u kennen mogen. En u waren er aan deze tafel, Heer, aan de eerste tafel en aan de tweede tafel. En nu kent u de harten. Nu weet u, Heere, of het een gezegende avondmaalsgang, of het een godvruchtige avondmaalsgang was. Of het met uw goedkeuring en onder uw zegen mocht gebeuren. Als het zo was, dan bidden we, Heere, of u ook het stempel erop wilt zetten. En of het vast en gewis mag zijn. Dat is immers het doel van de bediening van het heilige avondmaal. Dat uw kinderen zeker en gewis mogen zijn van uw hartelijke liefde ten aanzien van hen. Laat het zo mogen zijn, Heer. En wilt u door uw geest ook de bediening van het heilige avondmaal bedouwen. Zodat er wat overblijft, zodat we het mee mogen nemen, zodat het ook vruchten dragen zou. Het zou ook kunnen, Heer, dat we in onze bank gebleven zijn, terwijl eigenlijk ten diepste onze plaats aan de tafel was. En daar kunnen allerlei oorzaken van zijn. Maar het kan ook zijn dat we ongehoorzaam waren. En dat we niet de weg gingen die u ons nochtans wees, zo zou het kunnen zijn. En ook dan hebben we uw zegen nodig, Heer. Het is altijd een verbeurde zegen. En dan zeker, laat het, o Heere, onder uw genade zo mogen zijn. En nu zou het ook kunnen zijn dat we ten onrechte aan de tafel zaten. Heren, dat is u allemaal bekend. Daar hoeven wij niet over te speculeren en wij hoeven dat niet aan te wijzen en daar hoeven we zelfs geen gedachten over te hebben. Maar mocht dat het geval geweest zijn, o Heren, maak het bekend en leg het als een loden last op het hart. Want een mens die meent dat hij bij de kudde behoort, maar er ten diepste niet toe behoort, die kan vervallen in het kwaad, dat die verkeerde gedachte in stand blijft, Heren. En dan houden we het op de been met dingen die niet van u zijn. O, neem dat genadig weg en breng de werkelijkheid van ons leven ons dan voor ogen. Geef dat we ervan schrikken en dat we zien dat de weg die we gaan niet de weg van u is. En al die anderen, Heren, o, dat zijn er zoveel, dat zijn er betreurenswaardig veel. Al die anderen, die bleven zitten. O God, schenk uw genade. Laat er onrust mogen zijn dat toch niet voort kan duren. O, dan gaat het ten diepste niet om het avondmaal zelf. Maar dan gaat het toch daarom dat we u moeten kennen tot zaligheid, o Heere Jezus Christus. Er is zoveel heil voorhanden en het wordt ons gepredikt. U wilt het schenken uit genade, maar er is zomaar niet plaats voor genade. O, wilt u het maar doen? En wilt u er doorheen breken en alle weerstanden waardoor een mens het op de been houdt met allerlei dingen van zichzelf, neem het toch genadig weg. En breng ons in die weg waarin we genade nodig krijgen en genade ontvangen. Uw naam tot eer, want daar gaat het toch om. We zitten niet zomaar vrijblijvend onder het woord. Wij kunnen ons een oordeel luisteren, zo kan het ook vanmiddag. En we zitten niet vrijblijvend in een dienst waarin het avondmaal staat aangericht. Maar wij halstarrig menen dat het ons niet aangaat. Dan zitten we daar ons een oordeel. O God, reken het ons niet toe. Maar wilt u door uw genade nog verandering brengen? Laat er in de harten van onze jonge mensen jaloersheid zijn, Heere, op het heil dat u bereidt. Ook als ze nog geen lid zijn. Dus als ze uit kerkelijk oogpunt nog geen toegang hebben. Laat daar een gebed zijn en een vragen aan u. O Heere, schenk mij uw heilige geest, opdat dat wat u ook aan mij geven wilt, o, als een wonder, dat het ook werkelijk mijn deel wordt. Heere, zo bidden we om uw genade. En nu zal het vanmiddag gaan over het deel van de bruid. Haar die u lief hebt. Haar die u verkozen hebt. Haar die u getrokken hebt. O God, geef dat we mogen luisteren. Luisteren mogen met toepassing op onszelf. Als we onszelf herkennen, Heren, dan het geloof mogen beoefenen en dat wat u geven wilt ook mogen aangrijpen. En als we er buiten staan, ook dan in alle eerlijkheid luisteren. En de slotsom maken, Heren, dat het hoog tijd wordt om deze dingen te kennen. Want wie in dit leven niet de vreugde van de zaligheid kent, En wie in dit leven erbuiten blijft, wie zich nog nooit in u verblijd heeft en nog nooit heeft tot de belijdenis is gekomen dat uw dienst de allerbeste dienst is, Heere Jezus, en dat u de schoonste van de mensen kinderen bent, die zal er ook tot in eeuwigheid buiten blijven. En het tegendeel, het is zo zwart en het is zo diep en het is zo afgrijselijk om buiten u te zijn en buiten u te blijven. Leg deze dingen op ons hart. En wilt u dan, o Heilige Geest, maar worstelen met ons. Klop op de deur van ons hart. Opdat dat wat u, de vriend van de bruidegom, geven wilt, ook ons deel zal zijn. Oefen uw kinderen in deze dingen, opdat ze mogen wassen en toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Zo bidden we, Heere, om uw zegen en om de genade die we nodig hebben. Nu we vanmiddag op de plaats zijn waar u de kudde legert. O almachtig God, het ziet alles op u. Zelf beschikken we er niet over. Als dienaar hebben we alleen maar te spreken. In eerlijkheid en in bewogenheid. En als gemeente hebben we alleen maar te luisteren. Maar Heere, leg toch de diepe ernst van de dingen op ons aller hart. Opdat er wonderen gebeuren in ons midden. Er zijn toch tijden in de geschiedenis geweest, Heere Jezus Christus, dat u zo aangrijpend werkte en dat het gewicht van de dingen zo op de harten werd gelegd, dat het een kant op moest, één kant maar op kon, namelijk het vallen voor u en het vallen onder uw woord. U bent toch nog dezelfde en uw woord is toch niet veranderd en de kracht van uw genade is er toch nog. En de schatkamer van u, o Heere Jezus Christus, ligt toch boordevol met de weldaden en de zegeningen die u voorhanden hebt. Laat het dan mogen gebeuren, ook in ons midden. O almachtig God, u die het waard bent om gediend en geëerd te worden. We bidden u voor deze arme wereld, die bloedt uit 1000 wonden, letterlijk zelfs. We bidden u voor de slachtoffers van allerlei terreur. O Heere, geef toch dat al die vreselijke dingen afgewend worden. Geef ons toch niet over aan het oordeel waaraan deze wereld zich daadwerkelijk overgeeft door zich buiten u te houden. En geef toch, Heere, wat nodig is, opdat al die onwetende volkeren u mogen kennen. We bidden u voor de leiders van deze wereld, die zulke grote verantwoordelijkheid hebben. Maak hen bekend met uw woord en met uw getuigenis en met uw heilzaam gebod, opdat ze in de vreze van uw naam de volkeren besturen mogen. Wees met het volk van Irak. Wees met onze soldaten die daar dienen. Wees met ze, Heer, en wees een vurige muur om hen. We bidden u voor uw volk Israël, waar ook zoveel dingen gebeuren, Heer, zulke verschrikkelijke dingen. Geef nog vrede aldaar. Wees met uw kerk in de verdrukking. Met diegenen van uw kinderen die, jazeker, die geroepen worden om getuigenis af te leggen van u en van uw zalige dienst, maar de ruimte niet ontvangen. Geef ze kracht en genade om toch standvastig te blijven, Heere. We bidden u voor de kerk in de moderne verdrukking. Zoals wij hier in de Randstad en in ons land en in West-Europa, waar zoveel is wat ons wil aftrekken van uw dienst. Bewaar ons. Bewaar ons, Heere, bij uw woord en leid ons door uw geest. Gedenk ons om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 18. Allereerst de voorzang en daarna vers 15. Psalm 18, de voorzang. En daarna het 15e vers. U krijgt gelegenheid voor uw liefdegaven. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede voor de kerkelijke kassen. En na de prediking voor de kerk. Het is ons gemeente in de afgelopen weken gegeven om een en andermaal, vele keren zelfs, te luisteren naar de inhoud van Psalm 45, zo was dat ook vanmorgen nog. In het verlengde hiervan en in aansluiting hierop wens ik vanmiddag uw aandacht te bepalen bij een woord uit Hooglied 1, het hoofdstuk dat we gelezen hebben. In deze dienst van nabetrachting op het heilige avondmaal, Hooglied 1 en daarvan het vierde vers. Hooglied 1 vers 4, waar we het woord van de Heere als volgt lezen, opgetekend uit de mond van de bruid. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Tot zover. Gelieve gemeente, hebt u wel eens van Bernard van Clairvaux gehoord? Hij was een leraar van de kerk. Een zeer vroom man. In de diepe en authentieke zin van het woord. Hij leefde vele eeuwen geleden, zo rond het jaar 1100. In de middeleeuwen dus. Die middeleeuwen waarvan wij wel eens geneigd zijn, en ik moet u zeggen, ik heb dat zelf ook wel eens gedaan, die middeleeuwen te typeren als de donkere middeleeuwen. Die lange tijd in de geschiedenis van de kerk, die vanaf het jaar 500 tot ongeveer het jaar 1500 voorafging aan de gezegende kerkhervorming van de 16e eeuw. In de donkere middeleeuwen, wel nu, toen leefde en toen leerde Bernard van Clairvaux. Maar deze Bernardus, hij was een licht aan de kerkhemel. Luther heeft ooit van hem gezegd dat hij de grootste van de kerkleraars was. En Calvijn zei, hij spreekt zo alsof hij de waarheid zelf is. Bernardus, hij was een invloedrijk en geleerd theoloog. Maar gemeente, hij was ook een bidder. Hij was een mens die wellicht nog wel meer uren op zijn knieën lag dan dat hij aan zijn schrijftafel zat. Aangaande hem gold wat vele eeuwen later de vaderen in Dordrecht in hoofdstuk 5 van de Dordtseree-regels als volgt hebben geschreven, namelijk dat de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God voor de Godvruchtigen zoeter is dan het leven. Maar dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Wat dat was, dat wist Bernardus. Hoe we dat weten, van zo lang geleden? Wel gemeente, er is van hem een prekenbundel overgeleverd. Een bundel met welgeteld 86 preken. Waarover? Wel, allemaal over het Hooglied. De bruidegom. Oh, er is bij het lezen van de geschriften van Bernardus geen twijfel over wie hij wist dat de bruidegom is. Het was de Heere Jezus Christus, de grote koning die in de hemel woont, maar die een hart heeft dat brandt van liefde voor zijn bruid. En die bruid, wel, dat is de kerk, zegt Bernardus, of, en zo nog wel meer in zijn geschriften, vooral de gelovige ziel, de enkeling. En wat Bernardus in zijn 86 preken dan vooral beschrijft, dat is, en nu gebruik ik woorden die uit de middeleeuwen afkomstig zijn, dat is de mystieke gemeenschap tussen Christus en zijn volk. Wij zouden zeggen, dat is de bevinding der heiligen. Hoe Christus vraagt naar een zondaar en hoe een zondaar getrokken wordt tot en gedreven wordt tot zijn Christus. Met grote vervoering en met diepe ontroering schrijft en sprak ooit deze Bernardus over de gesprekken die Christus met zijn kerk voerde en de aanbidding uit de mond van zijn kerk. Hij bezong hem, Christus, zo zegt hij, hij is mijn bruidegom, hij is mijn vredevorst, hij is mijn koning en mijn zaligmaker, hij is mijn Goël, hij is mijn vrede, hij is mijn troost, hij is mijn alles. En dat in de donkere middeleeuwen, zo donker was het toen nog dus niet overal. Vandaag, gemeente, luisteren we in dit middaguur naar een woord uit het Hooglied. Wanneer ik zeg dat het in aansluiting is op de woorden van Psalm 45, dan geldt dat in het algemeen. Want Psalm 45 wordt wel genoemd het kleine Hooglied. Maar met name dit vierde vers uit Hooglied 1. Het sluit naadloos aan op de woorden die vanmorgen aan de orde waren. Dezelfde toon. Dezelfde lof op de bruidegom en dezelfde gemeenschap met hem, want de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. En was het dat ook niet waar de tekst van vanmorgen op uitliep? Wel nu, geliefden, vanmiddag luisteren we dus verder naar de verhouding tussen de Heere Jezus en zijn kerk. Trek mij en wij zullen u nalopen, zo begint de tekst van vanmiddag. En dan zijn het, voor zover ik het kan zien, drie gedachten die met name aan onze aandacht worden voorgelegd. Drie gedachten uit het vierde vers. Allereerst het gebed om te worden getrokken. Vervolgens het doel van te worden getrokken. En ten derde de vrucht van het te zijn getrokken. Het gebed, het doel en de vrucht van de trekkracht van Christus. We hebben, gemeente, vanmorgen gehoord vanuit Psalm 45 hoe de bruid tot de koning wordt geleid. Althans, in aanzet enigszins daarover. Die bruid van Christus is gekleed in het prachtige gewaad dat hij aan hen heeft gegeven. Met gouden borduursel. Het goud, waarvan we gezegd hebben dat het iets aangeeft van de waarde die Christus in zijn kerk ziet. Dat goud, dat ook iets zegt van de zuiverheid die hij in hen heeft gelegd, van zijn werk dat hij aan hen heeft geschonken. En we hebben gehoord, ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. Wel nu, ik zei het u al, de woorden uit Hooglied 4 sluiten daarop aan. Want de bruid, zoals het in het Hooglied omschreven wordt, de bruid is vervuld met ontroering en met aanbidding. De geur van zijn kleding, de klank van zijn stem, de innemendheid van zijn persoon, de lokkende gestalte van hem om haar te trekken, het brengt haar tot een loflied. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Is dat ook niet de toon van Hooglied 1? Luister eens naar de inzet van dit Bijbelboek van Salomo. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben de maagden u lief. En dan volgt het. Trek mij en wij zullen u nalopen. Laat het, gemeente, duidelijk zijn, en ik zeg dat om een misverstand te voorkomen. Laat het duidelijk zijn dat degene die hier spreekt en die het zegt, trek mij en wij zullen u nalopen, dat dat niet een zondaar is die verhard is. dat er niet een mens is die onbekeerd en onbekeerlijk zijn weg gaat. Dat het niet iemand is die voor het eerst in aanraking is gekomen met de overtuigende kracht van het woord van God, die tot stilstand is gezet. Oh, dat is een groot goed en dat is een zaak waar we zomaar niet aan voorbij mogen gaan. Dat werk van Christus en van zijn geest, waardoor hij de weerstanden van de menselijk hart gaat verbreken en de mens op de knieën brengt en de mens brengt tot wat hij of zij is, zodat hij of zij het ook gaat belijden. Ik ben een zondaar, Heer, en ik kan voor u niet bestaan, bekeer mij. Daar hebben andere schriftgedeelten betrekking op, maar dit niet. Hooglied 1 heeft niet betrekking op zo iemand. Nee, om wie het hier gaat, geliefden, dat is de bruid. Dat is de bruid die de bruidegom kent. Dat is de bruid die aan de bruidegom verbonden is met een liefdeband. Met de band die hij zelf heeft gelegd. Met zijn liefde die hij haar heeft verklaard. Met het feit dat hij haar gevonden heeft en dat hij haar zich over haar ontfermd heeft. Dat hij haar tot zich genomen heeft, hoe zondig en afkerig ze ook was. Hij heeft zijn liefde in haar uitgestort. En hij heeft in haar hart de wederliefde ontstoken tot hem. Dat kent deze bruid. Dit zijn zaken die in het leven van haar gebeurd zijn. Zij kent iets van dat loflied en ze mag het zeggen. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Zij kent hem als een die haar zeer nabij is geweest. Zo kent ze hem. Ik denk in dit verband aan die aangrijpende woorden uit Jesaja 61. Als de profeet het daar zegt, en het zou in het Hooglied gestaan kunnen hebben. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom, ziet u hetzelfde beeld? Zoals een bruidegom zich versiert met priesterlijk sieraad en zoals een bruid zich versiert met haar gereedschap, met haar bruidstooi, zo dank en zo loof ik hem die mijn ziel kent en die zich tot mij geneigd heeft. En toch, ja maar juist daarom is het deze bruid die we hier horen zeggen, trek mij en wij zullen u nalopen. U zegt misschien, maar dat is toch niet op zijn plaats? Dat verwachten we toch niet uit de mond van deze bruid, die dit allemaal ontvangen heeft, voor wie haar geliefde geen vreemde is, maar die zich over haar ontfermd heeft en zijn liefde haar betuigd heeft. Moet zij het zeggen? Dat is toch al lang gebeurd? Ze is toch al getrokken? Dat wat de apostel Paulus zegt, dat is toch ook in haar leven gebeurd. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En die ons overgezet heeft in het koninkrijk van zijn liefde. Dat is toch al lang gebeurd. Trouwens, ligt de trekking van de Heere in haar leven nog niet veel dieper? En is het nog niet veel vaster? Ligt het niet in haar leven in de diepten der eeuwigheid? En heeft haar bruidegom haar daar al niet lang van overtuigd? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Met sterke, met onbreekbare koorden. Het komt bij mij vandaan, het komt uit mijn welbehagen vandaan. En daarom heb ik u getrokken. Dat is toch aan haar bekend. In dat leven leeft ze toch. Ja, zegt u, maar is ze wel op haar plaats, die bruid, die het hier zegt, trek mij en wij zullen u nalopen. Is hier niet sprake van, ja, van een ongezonde en van een ongeoorloofde twijfel? Zij heeft toch het geloof ontvangen, waarom oefent zij dat geloof dan nog niet? En daarom zegt ze dan, trek mij en we zullen u nalopen. Twijfelt ze soms dat de Heere die dat ooit gedaan heeft, dat zal blijven doen? Dat hij zijn werk teniet zal doen en dat hij niet zal laten varen wat zijn hand begonnen is? Als u dit zegt, dan hebt u het niet begrepen. Dan kent u het misschien zelf niet. Weet u, geliefden, dit woord, trek mij en wij zullen u nalopen. Dat is de taal van de liefde. Dat is de taal van de liefde tot de bruidegom. Ja, inderdaad. O, het is waar. En het mag niet ontkend worden. Die haar ooit getrokken heeft. En die ook de bereidwilligheid in haar hart geschonken heeft om zich te laten trekken en zich te laten drijven tot deze bruidegom. Maar weet u wat hier blijkt? Dat ze niet zonder die bruidegom kan. Dat ze het zich niet kan indenken dat zij buiten en zonder en tegen die bruidegom is. Dat ze zijn zegen moet missen. En dat ze het licht van zijn aangezicht missen moet. En dat zijn genade en zijn vrede niet in haar hart is. Dat kan eenmaal niet. Hij moet haar bewaren. Want als hij haar niet bewaart, dan is ze niet bewaard. En hij moet haar behoeden, want als hij haar niet behoedt, dan is ze niet behoed, dan zal ze nog vergaan. En daarom zegt ze het, trek mij, dan zullen we u nalopen. Want hij is het toch, die haar verlost heeft van het verderf. Hij is het toch, die haar gekroond heeft met goede tierenheid en barmhartigheden. En daarom zegt ze het, trek mij, blijf mij trekken, trek mij steeds opnieuw, en dan zal ik u nalopen. En dat ze dit zegt, gemeente, dat is niet alleen een erkenning van het feit dat ze niet buiten hem kan. Maar het is ook een belijdenis. Waarvan, zegt u? Hiervan. Dat zij, zoals ze in zichzelf is, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed is. Daar is ze achtergekomen. Ze weet iets van haarzelf. Ze kent het. Ze weet het. Dat ze zomaar kan afwijken van de weg die haar Heere met haar gaat. En waarin haar bruidegom haar hebben wil. Het zou de dichter van Psalm 119 kunnen zijn die dit zegt. Hij die 175 versen achter elkaar de lof op het woord des Heeren. En zijn liefde tot het getuigenis des Heeren onder woorden gebracht heeft. En die het zeggen mocht, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Maar die, wanneer hij bezig is met de slotsom van zijn lied, erkennen moet, als een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Gun leven aan mijn ziel, laat mijn ziel leven, dan pas zal zij u loven. En daarom, trek mij. Dan zal ik u nalopen. En dan ook dit, geliefden. Deze bruid, ze weet ook van allerlei vijanden die op de loer liggen. Die doodsvijanden. Die duivel die haar verleiden wil. En die het haar influistert. Maar het is toch niks bij je. Want je bent tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En daarom, dat kan toch niet. Zomaar afwijken van je bruidegom. En die wereld die trekt. En haar ogen die gevangen worden door allerlei dingen die te zien zijn. En haar oren die allerlei dingen opvangen, die haar van haar meester en van haar bruidegom afhalen. En dan dat eigen boze hart van haar. En dan die drie die samenspannen, die het erom te doen zijn om haar van haar bruidegom vandaan te halen en vandaan te houden. Die scheiding willen aanbrengen en die er zonden tussen werpen. Hij heet niet voor niets Diabolos, tussenwerper. Hij wil een breuk brengen tussen haar en haar bruidegom. Wat voelt ze, deze bruid? Ze voelt de trekkracht van binnenuit. Buitenaf die onzalige, die onheilige trekkracht die haar van haar bruidegom vandaan wil hebben. En nu doet ze een beroep. Op de trekkracht van haar bruidegom, die ook haar koning is. En ze zegt het, trek mij, dan zullen we u nalopen. En zo zit er, geliefden, in dit woord ook iets van een schuldbelijdenis. Iets van, jawel, dat het goede wel bij mij is, althans het willen van het goede, maar het doen van het goede. dat het zo dikwijls ver weg is. Heb ik het u wel eens verteld, de vraag die wijlen dominee van der Rent ooit stelde in een vergadering met mede-predikanten, de vraag die hij stelde aan een jonge dienaar en hem vroeg, zeg me eens, en hij zei het op zijn manier, zeg me eens, beste jongen, weet jij daarvan, waar wordt de ellende het meest gekend? Maar ja, het kwam er niet zo uit en na wat geslik en gestumper zei hij het zelf maar. In het stuk der dankbaarheid zul je het onthouden. Daar weet die bruid van, geliefde. Daar weet ze van. Daarom zegt ze, trek mij en ik zal u nalopen. En ze is ook hiervan overtuigd. Ja, dat blijkt ook in dit woord. Dat hij de macht heeft. En dat hij de kracht heeft. En dat hij de genade en de barmhartigheid heeft om het te doen. Zo gij wilt. U kunt mij trekken, Heere Jezus. Oh, er zijn zoveel tegenkrachten. Maar trek mij. En we zullen u nalopen. Trek mij. Blijf mij trekken. En wat er dan aan toevoegt. Wij zullen u nalopen. Nee, denk nou niet dat ze daarmee bedoelt. Heere Jezus, als u het ene doet, dan zal ik het andere doen. Dan doen we allebei wat. Nee, dat bedoelt ze niet. Ze is zo overtuigd van de overmacht en de genadige kracht van zijn trekking. Dat ze zegt, Heere Jezus, als u trekt, dan kan ik niet anders meer. Dan moet alles wat in mij is en wat er zich tegenkeert, dat moet het afleggen. Dan zal het gebeuren, dit weet ze. Als u het wilt, dan zal het gebeuren. Daarom, trek mij en wij zullen u nalopen. Want van u is het willen en het werken naar uw welbehagen. Heere Jezus, hebt u een zegen ontvangen vanmorgen aan de dis? Hebt u een ogenblik vertoefd in zijn paleis? Hebt u er iets van verstaan dat het helemaal van hem uitgaat wanneer hij naar u vraagt? Of misschien wel in uw bank tot beschaming? Weet u waar het om gaat? Om de vrucht. En dit is de vrucht. Dit gebed. De vrucht is niet omhoog, maar de vrucht is omlaag. Heere Jezus, trek mij. Want u bent het waard dat ik u navolg. Dat ik in uw spoor ga. In het spoor van de herders, Heere Jezus. In het spoor van uw woord. Trek mij. En? O, dat is tegelijkertijd een gelofte. Uit een hart dat vol gestroomd is met wederliefde. Ja, dan zal ik u lief hebben. Ik zal u hartelijk lief hebben. Trek mij. En ik zal u navolgen. Dat was het gebed om de trekking. Maar wat is het doel ervan? Wat bedoelt ze? Wel, dat staat in het volgende zinnetje. Dit. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Gemeente, dan wordt het diep. Dan wordt het eigenlijk zo diep dat het niet onder woorden te brengen is. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Eén ding is duidelijk. De koning heeft het gedaan. De bruidegom heeft geluisterd. En hij heeft gehoord, ja zelfs verhoord, dit gebed van zijn bruid met haar roep. Trek mij en wij zullen u navolgen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft haar gebracht in zijn binnenkamer. En dat is een wonder. Weet u wat we daaruit mogen opmaken? Namelijk dit. Dat het niet de bedoeling is van de bruidegom dat zijn bruid ver is. Hij heeft het zo graag dat ze dit bidt. Dat dit haar begeerte is. En dan staat hij al gereed om het ook daadwerkelijk te doen. Hij wil het. Hij wil dat ze dicht bij hem is. Hoe we dat weten? Wel, gemeente, laat ik verwijzen naar dat enkele woord wat ik aan de tafel gezegd heb. Namelijk dat deze bruidegom zijn afgezant naar deze wereld gezonden heeft. De vriend van de bruidegom is onder ons. Kent u hem? Oh, de bruidegom is in de hemel. Maar de vriend van de bruidegom is onder ons. Daar waar zijn woord klinkt. Daar waar zijn woord verstaan wordt. Daar waar het woord aangegrepen wordt. Daar waar gebeden wordt. Daar is die vriend van de bruidegom beter. Op wiens hart het ligt. Om de bruidegom en de bruid. Omdat het de wil van de bruidegom is. Bij elkaar te brengen. En telkens bij elkaar te brengen. Kent u zijn naam? Het is de Heilige Geest. Die door hem verworven is. En die hij uitgestoten heeft. Hij die de zijnen leidt in het spoor van de herders. Daar waar hij op de middag zijn kudde wijdt. Daar brengt hij ze onder zijn woord. Hij brengt ze aan het sacrament. Hij brengt ze op de knieën. In die weg. Hij is toch de geest der genade en der gebeden. Zo doet hij het. Daar waar het waar wordt. Want daar wordt het gekend. Gods verborgen omgang. Vinden zielen. Waar zijn vreze in woont. En waar de vreze des Heren beoefend wordt. Daar komen ze heel dicht bij elkaar. De bruidegom en zijn bruid. Ja, daar daalt de bruidegom in zijn geest zelf neer. En daar maakt hij misschien wel de plek waar ik zit. Onder het woord van God. Daar maakt hij het tot een huis Gods. Tot een Bethel. Tot een hemels paradijs een ogenblik. Als hij de hemel scheurt. En hij zegt. Maar ik weet van je af. Ik ken je. Ik weet van je zuchten. Ik weet van je nood. Ik ken al je verdriet over die overgebleven zonden. Ik weet het. En zo doet hij het. Want het is de begeerte van de bruidegom. Om dicht bij de bruid te zijn. En zo wil hij haar binnenleiden. In zijn binnenkamers. Met welk doel? Wel, gemeente, hier op aarde. Vooral. Ja, dat vooral. Om haar te onderwijzen. Dat vooral. Om haar te leren. Want die binnenkamers. Eigenlijk is het een schoollokaal. Hij wil er onderwijzen. Hij zegt het. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Mijn aangezicht zal over u lichten. Ja, ik wil mijn vriendelijk aangezicht over u verheffen. En zo geef ik u onderwijs en licht en vrede en genade. Weet u, ik mag het wel zeggen. Dat is nou het grootste genoegen. Van de bruidegom. Om zijn bruid bij de hand te nemen. En haar in te leiden in de verborgenheden van zijn binnenkamers. En tegelijkertijd. En daar valt het samen. Tegelijkertijd is het ook de sterke begeerte van die bruid. Om door hem onderwezen te worden. Opdat ze hem mag kennen. Als zij hier bidt. Hij kussen mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Waartoe? Wel, dat ze hem mag kennen. Dat ze hem meer en meer mag kennen. Dat ze hem zo mag kennen zoals hij zich openbaart. En let er dan op. Dat onze tekst spreekt over de binnenkameren. Dat is meervoud. Wij zouden zeggen in de binnenkamers. Hij leidt ze niet zomaar in één klein kamertje binnen. Nee, hij leidt ze rond. In de binnenkamers. Wat we ons daarbij moeten voorstellen. Wel, gemeente, ik realiseer me dat we niet moeten gaan speculeren. En ook niet moeten gaan overmatig allegoriseren. Nou, dat zijn moeilijke woorden, maar dat betekent in ieder geval dat je dan de maat van de schrift te buiten gaat. En dat mag niet. Maar in het geheel van de schrift, met name uit het getuigenis van de psalmen, en van de evangelie mogen we daar toch wel iets over zeggen, wat dat is. Wanneer Christus door zijn geest zijn kerk gaat inleiden in zijn binnenkamers. Laat ik u drie kamers noemen en ik kies maar een beeld, maar wees ervan overtuigd dat het een beeld is wat direct aansluit bij de bedoeling van onze tekst. Dan wordt de bruid, of dat nou allereerst is of niet, maar toch in ieder geval, Dan wordt de bruid ingeleid in de schatkamer van de koning. Ik kan ook zeggen in zijn voorraadkamer. Waar alle schatten van heil en van zaligheid voorhanden zijn. Dan laat de bruidegom zien aan zijn bruid dat hij nu in alles voor haar zorgen wil en kan. En dat alles wat haar overkomen zal, hem nooit te boven en hem niet te buiten zal gaan. Maar dat hij op alle plaatsen waar ze is, en in alle omstandigheden waarin ze zijn zal, of het in diepten is, of ze door de diepten van het dal der schaduw des doods zal moeten gaan, of misschien mag gaan over de hoogten van de lieflijke bergen, maar dat hij in al haar behoeften voorziet, dat het bij hem voorhanden is. Hij laat het zien dat nou alles bij hem is en zij mag het zien. En wat zegt deze bruidegom dan? Mijn geliefde bruid, als u nu in omstandigheden bent dat u voor zichzelf niet zorgen kunt, en is er één ogenblik dat u voor zichzelf zorgen kunt? Wel, dan geldt het. Doe dan uw mond wijd open en ik zal hem vervullen, want al wat u ontbreekt, schenk ik, zo ge het smeekt, mild en overvloedig. Bij mij is het voorhanden, o mijn geliefde bruid. Zoek het dan bij mij en zoek het dan nergens anders. Maar zie dan en weet dan dat ik die genadige koning ben die in alles voorziet. Dat is ook geliefd in de prediking van de Heere Jezus geweest toen hij op aarde was. En het was ook zijn bedoeling om zijn discipelen en de anderen die hem kenden daarin te leiden. Heeft hij het niet gezegd in de synagoge van Nazareth? De geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Waartoe? Om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om alle treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En zo mag deze bruid haar ogen laten gaan over alles wat bij hem voorhanden is. En zo mag het haar getuigenis zijn: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Is zij troosteloos? Bij hem is troost. Is ze in grote nood? Bij hem is hulp. Moet zij het uitroepen: van waar zal mijn hulp komen? Hij is haar al voor door het te zeggen: mijn hulp, uw hulp, o mijn bruid, is bij God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Bij hem is licht voor haar duisternis. Bij hem is leven in haar dood. Bij hem is hoop wanneer ze hopeloos is. Bij hem, geliefden, is alles. En het ligt alles opgetast in de schatkamer, in de voorraadkamer van koning Christus Jezus, die het voorhanden heeft voor zijn kerk. En die hoeft zijn Heilige Geest maar te gebieden. En die brengt het, die legt het aan en die schenkt het, mild en overvloedig. En zo mag ze het weten. Het ligt te wachten. Ja, het ligt met name te wachten op de volkomen vervulling. Op dat dan de klederen des heils zullen worden uitgerekt. En ze alles zal mogen ontvangen om zonder vlek en zonder rimpel de bruid van deze heerlijke bruidegom te zijn. De voorraadkamer. Maar dan is er nog wel een kamer. Dan is daar ook, geliefden, de wapenkamer. Want de schatten van de koning kunnen wel vele zijn. En de gewilligheid van de bruidegom, oh, het is onbegrensd om het aan haar uit te reiken en het haar te schenken. Maar dit weet de bruid wel. De vijand ligt op de loer, die er alles aan zal doen om te beletten dat ze die gaven en die weldaden ook ontvangen zal. En als ze ze al ontvangen heeft, dan zal hij zijn best doen dat ze het zalige genot ervan niet heeft. Door allerlei inblazingen en influisteringen. Hij, de grote stoorzender. En u mag ze een ogenblik in zijn wapenkamer zien. En u mag zien dat hij erop berekend is. Namelijk op de listen en de aanvallen van de boze. O, enerzijds wordt zij zelf geroepen om te strijden. En geeft hij haar het zwaard van het woord in de hand. En het schild van het gebed om alle vurige pijlen af te ketsen. Maar ten diepste geliefden. Het zwaard, het wapen wat ze hanteren mag. Het is, oh het lijkt het allerzwakste wapen. Maar ten diepste is het het meest effectieve wapen. Het is het wapen van het gebed. Om de grote held uit de hemel erbij te roepen. Opdat hij zal komen. O, dan roept ze het uit. Twist met mijn twisters hemel, Heer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Wilt u ze teniet doen, o mijn Heer. Want mijn kracht is klein. En de driften veel en het hart onrein. Ik kan het niet. Ik ben er te zwak voor. Wilt u het doen. Terwijl we van onszelf al zo zwak zijn. Wilt u ons toch staande houden. Maar wanneer ze een ogenblik mag zien, in zijn wapenkamer, dat bij hem alles voorhanden is, o, dan schept ze moed. En dan mag ze in de kracht van dat geloof haar weggaan. En zo, als het weten mag dat hij het tot haar zegt, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ja, dan is ze in hem meer dan overwinnaar, in de kracht van hem die zelf strijdt voor al zijn zwakke mensen hier op aarde. En dan tenslotte brengt de bruidegom, en laat ik dat nou maar zo noemen, brengt hij haar in zijn binnenste kamer. En wat bedoel ik daarmee? Wel dit, geliefden, als, en dat zeg ik er met nadruk bij, als door de oefening van het waarachtig geloof. Want de gemeenschap tussen Christus en zijn kerk vindt van haar kant alleen plaats door de oefening van het geloof. Welnu, als door de oefening van het geloof de gemeenschap met mijn Heere is. En als hij zich gaat verklaren aan mijn ziel. Niet alleen wat hij kan. En ook niet alleen wat hij wil. En ook niet alleen wat hij schenkt. En zelfs niet alleen wat hij doet, maar wie hij is. Als hij zich openbaart, als hij haar terzijde neemt en tot haar hart spreekt. O, daartoe is het wel eens nodig dat ze in de woestijn gebracht wordt. Maar daar wordt het dal van Achor, waar aan mijn kant alles spreekt van dood en verderf. Daar wordt het dal van Achor tot een deur der hoop. En daar ontvang ik, waar de vijanden om me heen loeien, daar ontvang ik een plaats, in zijn binnenste kamer, waar hij zich verklaren gaat, met die kostelijke naam, Emmanuel, God met ons. En dan gaat het niet meer over een ander, maar dan gaat het, o wonder, onverklaarbaar, niet te peilen. Dan gaat het over mij. Als hij het tot mij zegt. Mijn naam is toch Emmanuel? En ik ben toch gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is? Wel nu, zulk een zaligmaker ben ik. En zo gaat hij het verklaren. En daar wordt het waar, geliefden, daar in de binnenste kamer. Wat we vanmorgen gelezen hebben uit het slot van Hooglied 2. Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn. Die wijdt onder de leliën. En dan oefent zich het geloof. Het geloof op zijn woord. En ik mag het weten. Ja, Heer, het is uw woord. En daarom is het waar. U zult niet laten varen wat uw hand begonnen is. En daar oefent zich de liefde, als het hart van Christus Jezus zich meedeelt aan het zondaarshart van een verloren mensenkind. Maar daar oefent zich ook de hoop. Want hoe eindigt Hooglied 2? Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree. of een welp der herten op de bergen van Beter. Een wat duister beeld wellicht, maar toch, het is voor haar het uiterste. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dit is wat in de binnenkamer, in zijn binnenste kamer gebeurt. En waar ontvang ik het? Nergens anders. Ook in mijn binnenkamer. Waar dat dan ook is. En nu het derde. De vrucht van te zijn getrokken. En het zijn geliefden nog veel woorden die in vers 4 staan. Maar ik mag ze wel samenvatten. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden. Meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Gods werk, geliefden, heeft vruchten. Ja, wat is de vrucht? Wel, dit is de vrucht. Dat God, de heilige God, de schepper, zijn mens weer terugkrijgt. Daar gaat het hem om. Toen de mens, Adam en Eva, en in ons voorgeslacht, wijzelf, zich van hem hebben afgewend, toen heeft God aanvankelijk zijn mens verloren. Die mens die geschapen was om hem lof te zingen en hem te eren en te dienen. Maar de Heere, met eerbied gezegd, heeft het er niet bij laten zitten. Hij heeft een raad, een plan van heil ontworpen. En het welbehagen van hem is door de hand van Christus gelukkiglijk voortgegaan. En daarop gericht dat hij zijn mens weer terug ontvangt. En dat al zijn deugden door de zaligheid van die mens verheerlijkt worden. En dat is de vrucht. En dat tekent zich in het leven van deze bruid. Ook hier en nu. En deze voorlopige bedeling al af. Want in beginsel heeft God zijn mens hier al terug ontvangen. Hier wordt ons, geliefden, een boeket van 3 soorten bloemen getoond. De bloem van blijdschap. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. De bloem van het vermelden van zijn liefde. Van het gedenken van zijn weldaden. En tenslotte, de bloem van de door hem geschonken en door de bruid beoefende wederliefde. Een tuil van bloemen, een kostelijk boeket, door God zelf uit het paradijs weggerukt. En hier, in deze bedeling vol van zonde en ongerechtigheid, toch weer geschonken door het werk van Christus. Allereerst blijdschap. Weet u wat blijdschap is? Jawel, in een bepaald opzicht natuurlijk wel. U begrijpt wel, gemeente, dat ik er niet de pret en de lol van deze wereld mee bedoel. In de reclame zie je alleen maar lachende gezichten. Maar het is leeg. Het is maar een grimas. Het is maar een grijns. Want er zit geen echte vreugde achter. En onze samenleving kan wel een entertainment samenleving worden genoemd. Het ene evenement is nog niet achter de rug of het andere is er al. Brood en spelen van 2000 jaar geleden, zelfs letterlijk, ze komen in onze bedeling terug. En stel daar tegenover eens het intense verdriet van de vluchtelingen in Darfur en de ouders in Bislam in Noord-Ossetië. De ware vreugde wordt zomaar niet gevonden, geliefden. Want het leed en de nood en het verdriet en de rouw, ze zijn door deze wereld doorgetrokken. Er staat maar 1 vreugde tegenover. Dat is deze vreugde, waarvan de dichter zingt, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. En daarom zegt deze bruid het, wij zullen ons verheugen en in u verblijden. En er staat hier in de toekomst. Ja, zo geldt het ook wel. Want de ware, de ongemengde vreugde, die staat nog uit. Maar het zou vanuit het Hebreeuws even goed in de tegenwoordige tijd, in de duurzaamheid, zou het vertaald kunnen worden. Wij verheugen ons. Wij zijn bezig ons te verheugen en te verblijden. Er ligt een diepe grondslag van vreugde in onze ziel. Vanwege God die zich over ons ontfermd heeft. Vanwege Christus die zich geopenbaard heeft in mijn leven. Een vreugde. Jawel, die wel gemengd is hier nog. Een vreugde in de droefheid. Een vreugde die nog samengaat met de klacht. Maar toch, wanneer de bruid op haar bruidegom mag zien, wanneer ze zich mag voorstellen wie hij is, en hij zich kenbaar maakt in het hart van deze bruid, dan ligt er, geliefden, een diepe vreugde in. Waardoor wordt het leven van een christen gekenmerkt? Door droefheid? Ja ook. Zeker wel door droefheid. Lees het getuigenis van de apostel Paulus maar eens. Wanneer hij bedroefd is vanwege de zonde die nog in zijn leven is overgebleven. En wanneer de vromen, ook in de schrift, bedroefd zijn vanwege de zovelen die niet komen tot het geloof in Christus. Paulus zegt, ik wenste wel verbannen te zijn vanwege de onbekeerlijkheid van mijn broeders. En toch, de vreugde is alles overstemmend. De vreugde als een genadegave Gods spant zich als een regenboog over het leven van Gods kinderen. Dan kan het zijn, zoals in het leven van Habakuk, die geteisterde man, die geen enkele vrucht aan zijn vijgenboom zag, en die lege stallingen en kale velden zag, dan kan het toch zijn. En dat is het wonder, en dat is het geheim. Dat is de verborgenheid waarin de Heere delen doet. Dan kan het toch zijn dat ik zeg, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Dat is de vreugde in God. Waarom? Wel, geliefden, vanwege God. Vanwege wie hij is. En vanwege wie hij is in zijn drievuldigheid. In zijn eeuwige goddelijke drieënheid. Die God die mijn vader is om Christus wil. Die God die in Christus mijn verlosser en mijn zaligmaker is. Die God die door de Heilige Geest mij alles geeft wat mijn hart vervult en mij tot een diepe vreugde brengt. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan wijn. De liefde van God in Christus is uitnemend, gaat alles te boven, is onvergelijkbaar. Wat hierin tot uitdrukking komt, gemeente, dat is dat deze liefde niet afhankelijk is van enige impuls in het hart van de Heere, maar dat het een liefde is die als het ware constant uit de eeuwige bron van zijn liefhebbend hart voortkomt. Dat is de liefde. Wel, die liefde, zegt hier de bruid, die zal ik gedenken. Want het is een liefde die aan alles vooraf gaat. Die liefde, die is de oorzaak ervan dat God zich met mij verzoend heeft. Toen ik nog een zondaar was. Ja, toen ik nog een vijand was. Toen ik daar stond in mijn tegenkanting. Toen al. Toen had de Heilige God gedachten des vredes. En gedachten van liefde over mij. En daarom, die God is het waard dat ik zijn liefde gedenk. Opdat gij, zegt de apostel Paulus, opdat gij ten volle kon begrijpen. Ja, dat staat nog uit, om het ten volle te begrijpen. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke zij de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Die liefde van Christus, geliefden, die gaat al het aardse te boven, want wij zijn gebonden aan drie dimensies. Maar de liefde van Christus kent er zelfs vier. De breedte en de lengte. De diepte en de hoogte. En het zal ooit worden gekend in het aanschijn van Christus Jezus. Is het dan een wonder? Is het dan een wonder dat onze tekst eindigt met dit diepe woord? De oprechten, die hebben u lief. Want de liefde van Christus, die hij uitstort in het hart, die wekt wederliefde. Die geeft een liefde waardoor ik het belijden ga. O Heere Jezus, we hebben u lief, omdat gij ons eerst hebt lief gehad. Het komt bij u vandaan, uit de eeuwigheid. En die liefde is zo sterk. Ze zal tot in eeuwigheid zijn. Ze zal mij omvangen. Ik zal in die stroom worden meegevoerd, opdat ik u zou kennen en tot in eeuwigheid zal liefhebben. De oprechten hebben u lief. En u zegt, dan is het niet voor mij. Want ik ben geen oprechte. Mijn hart is zo gedeeld. En er zit zoveel onoprechtheid in. En ik ben dikwijls een huichelaar voor de Heer. Weet u, geliefden, vanmiddag is de vraag niet, bent u oprecht? Maar dit is de vraag. En die geef ik tot slot. Als een toepassing op deze dag met u mee. Dat is een andere vraag. Een ontmaskerende vraag. Het is de vraag van Christus. Hebt ge mij lief? Dat is de vraag. En het is de vraag van de Heilige God. Aangaande zijn Christus die hij zo hartelijk lief heeft. Met zijn eeuwig brandend liefhebbend hart voor zijn eeuwige Zoon. Hebt ge hem lief? Hebt ge mijn lam lief? Kunt ge niet meer buiten mijn lam? Hebt ge deze bruidegom lief? Het werd aan Petrus gevraagd. En tegelijkertijd was het de ontmaskering van zijn onoprechtheid. En toch, we weten zijn antwoord, geliefden. En de Heere geve het u en mij in ons hart. Eerlijk voor zijn aangezicht. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En weet u wat Christus dan zegt? Dan geldt u als een oprechte. Want de liefde die ik u gegeven heb, het is mijn liefde. Het is een ongemengde liefde. Het is een zuivere liefde. En het is een eeuwige liefde. Hebt ge mij lief? Wat is uw belijdenis? Amen. We zingen Psalm 116, de versen 1 en 7. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. U hebt, o Heere, de belijdenis van onze mond gehoord. God heb ik lief. Laat het in waarheid mogen zijn, Heere. Laat het de keuze van ons hart mogen zijn. God heb ik lief, want daar is zoveel reden toe. Die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. We danken u, Heere, voor de boodschap die we ontvingen. De hoorbare boodschap van morgen en vanmiddag. En de zichtbare boodschap in de tekenen, in het zegel van het sacrament. Het wees ons alles naar uw werk. Daarom is er niets in ons te roemen, Heere, maar in u alleen. U die een bruid verkiest. U die een bruid roept en trekt. U die uw bruid onderwijst en haar leert. U die haar kastijdt. U die haar wegen wijst. U die haar ooit tot u nemen zult. Heere, het komt erop aan, voor ieder heel persoonlijk, om te weten of de gestalte van deze bruid de onze is. Schenk het, Heere, werk het. En waar het door uw genade zo is, verdiep het. En laat het in het leven van uw kinderen telkens opnieuw het gebed zijn. Trek mij, Heere, trek mij. Dan zullen we u nalopen. Dan zullen we gaan de weg die u wijst. Dan zullen we die weg gewillig gaan. Dan zullen we het ermee eens zijn om door genade zalig te worden. En om uiteindelijk door eenzijdige soevereine ontferming behouden te worden. Om Christus wil. Laat dat alles, Heere, ook onze jonge mensen hebben aangesproken. Het leven gaat zo verder. Vol van drukte. Vol van plezier. Vol van allerlei dingen geoorloofd. En misschien ook wel eens ongeoorloofd. Maar dit. Dit is het waar het om gaat. Dit geeft vreugde en zaligheid, Heere. Overtuig ze ervan. Door de kracht van uw genade. Ja, schenk het aan ons allen. En nu gaan we weer uiteen. Nu is deze zondag over enkele uren achter ons. Wilt u met ons meegaan de nieuwe week in? Help ons en sterk ons. We bidden nu voor Peter en Janneke, die deze week in het huwelijk hopen te treden, en die voor uw aangezicht om een zegen over hun huwelijk wensen te vragen. O Heere, geef die zegen ook. En geef ons onder uw woord een goed uur. Wees zo deze week met ons. En als volgende week, als u het geeft, dominee Baas op deze kansel staat, Heere, geef het hem te ervaren. Wat op deze kansel toch ervaren is. Namelijk dat u van deze plek weet. En dat het toch ook gebleken is. Dat het hier de plaats is waar u op de middag de kudde wijdt. Schenk het ons, Heere. Wees met allen die vol van moeite zijn. Onze zieken. Onze ernstig zieken. O God, ontferm u. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het 9e vers. Uit Psalm 116, het 9e vers. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.